De schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de Filippenzen. En we lezen hoofdstuk 3 en daarvan de versen 1 tot en met 16. De brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, vanaf vers 1 tot en met vers 16. Daar schrijft Paulus aan de gemeente van Filippi: verder, mijn broeders, verblijdt u in de Here. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit Hebreeën, en wat de wet betreft een Farizeeër. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden worden. En niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergeet het wat achter mij is, maar uitstrekkend naar wat voor is. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eens gezind zijn. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De stof voor de prediking vindt u in de versen 1 tot en met 9. En als kerntekst lees ik u de versen 7 tot en met 9. De versen 7 tot en met 9. Daar schrijft Paulus: maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Wij willen naar aanleiding van de tekstwoorden spreken over blijdschap in de Heere. Deze dingen, zegt hij in vers 1, aan u te schrijven, is mij niet onaangenaam. En het geeft u zekerheid. Daarom verblijdt u in de Heere. Daar stapt hij als het ware mee binnen vanmorgen. En dan letten wij ten eerste op de aanval op deze blijdschap door de Joodse dwaalleraars. Ten tweede op de verdediging van deze blijdschap. En ten derde op de inhoud van deze blijdschap. Gemeente, blijdschap in de Heere. Ten eerste denken wij aan de aanval op deze blijdschap. Door de judaïsten, de Joodse dwaalleraars. Ten tweede gaan we letten op de verdediging van deze blijdschap. Apostel Paulus gaat als het ware zelf in de aanval tegen deze dwaalleraars. En dat is wel nodig ook. En in de derde plaats letten wij op de inhoud van de blijdschap. Blijdschap in de Heer. En wat is dat dan? En wat betekent dat voor ons persoonlijk leven? Gemeente, dat woord blijdschap, dat is een sleutelwoord in de brief aan de Filippenzen. Het komt 30 keer voor. In die paar hoofdstukken. Dus dat is nogal wat. Opvallend veel. En dan 5 keer als zelfstandig naamwoord. Als het woord blijdschap. En 25 keer in de vorm van het werkwoord. Verblijden. En dan moet u bedenken dat Paulus, terwijl hij deze brief schrijft, in de gevangenis is. In gevangenschap verkeert in Rome. En dan spreken over altijd blij zijn. Dat is nogal wat. Hij vervult in de praktijk wat hij de gemeente voorhoudt. En na zijn gebruikelijke groet aan de gemeente in hoofdstuk 1... zet hij al direct in met de woorden over blijdschap. Hij zegt daar, ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie tot nu toe. Dat maakt dus zijn blijdschap uit. Dat de Filippenzen gemeenschap, gelovige gemeenschap hebben gekregen aan het evangelie van de Heer Jezus Christus. En de vraag aan ons allen is of we nu jong zijn of oud, of wij ook die blijdschap van het geloof mogen kennen. Is het geloof een zaak van blijdschap geworden in ons leven? Want wat is het geloof? Het geloof is niet anders dan dat ik geloof in de Heer Jezus Christus. Dat God door zijn grote genade in zijn lieve Zoon al mijn zonden voor zijn rekening heeft genomen. En dat ik mij rechtvaardig voor God mag weten. En dus ook een recht heb gekregen op het eeuwige leven. Wat een perspectief. Wat een toekomst. Kunnen we dan begrijpen dat Paulus hier zegt, verblijd u in de Heere. Daar is alle reden tot blijdschap. Blijdschap is de vrucht van de gelovige gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Nou, nadat hij eerst gesproken heeft in zijn brief over zijn verlangen om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Want hij is gevangen en hij heeft het martelaarschap al voor ogen. Dat hij om de naam en de zaak van de Heer Jezus zal gaan sterven. Maar hij zegt, ik verlang er ook naar, maar het is noodzakelijker om bij jullie te blijven. En dan roept hij de gemeente van Filippi op tot eensgezindheid en ootmoed. Hij spoort aan tot een heilig leven. En hij belooft, nu hij zelf niet naar Filippi komen kan, om zijn geestelijke kleinzoon Timotheus naar hem te zenden. En dan begint hij in ons teksthoofdstuk, in hoofdstuk 3, met de woorden van blijdschap. Verder of voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Nou, wij horen hier dus een oproep, en het staat in een gebiedende wijs. Wij horen hier een oproep om blij te zijn. Ja. Komt dat niet wat vreemd over? We kunnen toch niet op commando blij zijn? Ja, maar laten we nou eens goed luisteren wat er staat. Paulus gebiedt geen blijdschap die opkomt uit de mens. Zo van, ga nou maar eens even blij doen. Nee, hij zegt, verblijd u in de Heere. En wat opvallend is, het is een gebiedende wijsheid wel, maar er staat ook nog eens in de tegenwoordige tijd, dat wil zeggen, verblijd u steeds in de Heere. Verblijd u steeds in God, roemt zijn majesteit, zingt de psalmdichter. Hij zegt het nog in sterkere woorden in hoofdstuk 4, het vierde vers. Verblijd u in de Heere ten allen tijden. Dat wil zeggen, in wat voor tijden dan ook. Niet alleen blij zijn in tijden van voorspoed en van vreugde, maar ook in tijden van droefheid en van tegenspoed. Nou, dat kan alleen maar als die blijdschap is gelegen in de Heer. Wanneer er gemeenschap mag zijn door het geloof met het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Wanneer wij mogen weten van Gods genade in ons leven, die Hij in zijn grote zondagsliefde aan ons heeft bewezen door ons Christus te schenken. Door Christus voor ons te openbaren als het Lam van God dat mijn zonden heeft weggenomen. Dan kan het toch niet anders. Of daar is de vrucht van de geest van wederliefde tot de Heer en blijdschap in de Heer. Juicht vromen om uw lot. Verblijd u steeds in God. Roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Wat een woord, hè? Genieten van het heil. Genieten van het heil dat God in de Heer Jezus Christus heeft bereid. Het verblijd zijn in God is dus, krachtens deze psalm 97, heilgenot. En dat is een persoonlijke zaak, dat begrijpt u wel. We kunnen niet genieten voor elkaar. Dat kunnen we niet. Maar we kunnen wel genieten van elkaar. En hier genieten van de Heere Jezus Christus, van de Heiland, heilgenot. Not genieten van al dat heilswerk dat Hij heeft gedaan. En waarvan wij mogen geloven door Gods genade, dat Hij dat voor mij heeft gedaan. Want dan komt het toch op aan. Dat wij zijn stem hebben gehoord, zoals de dichter daarvan zingt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. O, wat hebben we ons daarin mogen verblijden. Dat zijn genade voor mij eeuwig genoeg is. Nou, en vanwege die blijdschap in dit volkomen heilswerk van Jezus, zegt Paulus in het eerste vers, dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig. We kunnen ook vertalen, is voor mij niet onaangenaam, vervelend betekent dat, of lastig. En waarom is het niet verdrietig voor hem? Nou, het gaat om een heel belangrijke zaak. Want Paulus gaat hier stelling nemen tegen de Joodse dwaalleraars die de gemeente uiteen willen scheuren. En dan zegt hij er direct achter. En het is u zeker, dat we zeggen, het geeft u zekerheid. Het is voor Paulus niet onaangenaam om de gelovigen van Filippi te verzekeren van de waarheid van de christelijke leer. Opdat u alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus meer en meer bevestigd en verzekerd zult worden. En dat is waar al Gods dienstknechten toch naar staan in de verkondiging van het evangelie. Om u en jou en ook onszelf te leren dat wij de dood hebben te schrijven op alles van ons. Waarvan wij menen zouden dat het iets voor de Heere zou kunnen betekenen. Goede werken, zegt onze Heidelberger catechismus, kunnen alleen maar gedaan worden uit een waar geloof. Dus uit de gemeenschap met Christus. Zoals de wijnstok vruchten voortbrengt. Als wij, zoals Christus dat verwoordt, in hem blijven. Dan zegt hij, blijft in mij en ik in u. Alle levenssappen tot vruchtbaarheid van ons leven onttrekken wij aan hem en aan niemand anders. En dit nu wordt bestreden door de Joodse dwaalleraars. En nou kom ik tot ons eerste punt. Want nou begrijpen we, als we het over deze dingen hebben, die zo essentieel zijn voor het geloofsleven, voor een gezond geestelijk leven. Als daar aan getornd wordt, op een ernstige wijze, zoals we zullen horen, ja, dan moet Paulus in de aanval. En dan moet je eens luisteren hoe hij dat doet. Kijk uit, zegt hij. Kijk uit. Kijk uit. Voor de honden. Kijk uit voor de kwade arbeiders. Kijk uit voor de versnijding. En zo waarschuwt hij hier de gemeente van Filippi tegen de zogenaamde judaïsten die in die gemeente bezig zijn om een valse leer te verspreiden. En daarom honden zijn het. Kwade arbeiders. Krachtige scheldwoorden. Maar het gaat hem om die valse en kwaadaardige inhoud van hun leer aan de kaak te stellen. Honden is een scheldwoord dat de Joden gebruikten om de heidenen te typeren. Honden zijn onreine beesten, dat weet u voor een Jood. En de heidenen werden ook als onrein gezien. Vandaar die kwalificatie honden. Maar wat doen ze nu? Wat doet Paulus nu? Nu noemt hij notabene die Joodse dwaalleraars honden. Onreine dieren zijn het, kan je nagaan. Dat is nogal wat. Wat een belediging moet dat voor deze mensen geweest zijn. De kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen hierbij dat woord honden om hun aard uit te drukken dat ze onbeschaamd de rechte leraars met hun lasteringen aanblaffen en bijten. Kwaade arbeiders of boosaardige arbeiders. Ze zijn voortdurend actief in de gemeente om hun hoorders hun kwade en verderfelijke leer in te prenten. En dan gebeurt er iets opmerkelijks in die tekst. Honden, kwaade arbeiders. En dan zegt hij in vers 2... dat ze de versnijdenis zijn. Dat is een woordspeling. Een woordspeling op het woord besnijdenis. Want die Joodse dwaalleraars, die noemen zichzelf besnijdenis. En wat leren ze nu? Dat het geloof in de Heer Jezus Christus niet genoeg is om zalig te worden. Nee, daar moet de besnijdenis bij. Daar moeten de werken der wet bij. Jezus alleen is niet voldoende. Besneden moesten die heidense Filippenzen worden van deze Joodse leraars. Al die heidenen die tot geloof in de Heer Jezus waren gekomen, moesten zich laten besnijden. Wat, zegt Paulus hier? Besneden worden? Geloof in de Heer Jezus Christus niet genoegzaam? Daar moet nog iets van het vlees bij. Dat is geen besnijdenis, zegt Paulus. Dat is versnijdenis. Een woordspel, hè? Geen besnijdenis, maar versnijdenis. En dat woord betekent een valse snee. Een valse snee. Een verminking dus. Letterlijk is het een kapot snijden. En dat zegt Paulus hier om die gelovigen ernstig te waarschuwen tegen deze valse leer. Want als ze deze leer aan zullen nemen, dan zullen ze als het ware van Christus worden afgesneden. Ze zullen kapot gemaakt worden. En niet alleen zij, maar daarmee ook het gemeenteleven. En vandaar dat hij zich zo radicaal uitdrukt. Het geeft aan hoe diep ernstig deze dwaling is. Want wanneer de besnijdenis alleen maar een uiterlijk teken is, zonder dat het hart besneden wordt, want daar was het God op gericht natuurlijk, of voor bedoeld ook, toen hij de besnijdenis instelt. Niet als een zaak van dat in het vlees moest gebeuren en daarmee was jij een kind van God. Nee, het zag op de besnijdenis van het hart. Dat je met ziel en lichaam er voor de Here en voor je naaste zou zijn. God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Maar we weten. En de kinderen moeten dat ook heel goed weten. Dat ook al zijn jullie zondige kinderen. En dat geldt iedereen van ons, niet jullie alleen, maar ook je vader en je moeder en je opa en oma als je die nog mag hebben. Wij hoeven niet meer besneden te worden. Wij hoeven geen pijnlijke ingreep te ondergaan. Er hoeft geen bloed meer te vloeien in ons leven. Omdat er een kruis heeft gestaan op Golgotha. En in plaats van de besnijdenis hebben wij het onbloedige teken van de doop gekregen. En u vraagt de Heere God alleen maar om te geloven in die belofte die hier betekend en verzegeld is geworden bij de heilige doop. Welke belofte dan wel? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Nou, bedenk nou eens hoe je leven eruit ziet. Dan hebben we allemaal genoeg aan onze eigen partij, hè? En nu is er maar één manier om van al die zonden bevrijd te worden en rechtvaardig voor God gerekend te worden. En dat is te zien op het bloed van het lam. Het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. En daarom is het ook zo nodig dat de Heer Jezus Christus gepreekt wordt. O, laten wij niet menen dat wij die werkelijk schuldig staan. Dat wij op enige andere wijze van onze zonde bevrijd kunnen worden. Dan door het geloof in de Heer Jezus Christus alleen. Die in hun zonden en ellende op hem zich ter genezing wendde. Als wij menen buiten Christus nog op iets anders te kunnen vertrouwen. Dan bedriegt u en jij en ik mij voor de eeuwigheid. En daarom is het van het hoogste gewicht. Gewicht dat jong en oud dit weten. Om nu de handen te leggen op wat God heeft beloofd. Vanwege dat door zijn zoon gebrachte, volmaakte offer. Onze zonden kunnen alleen maar verdwijnen. In het bloed van het lam. Nou, na al dit verbale geweld van de apostel tegen de valse leraars gaat Paulus nu een heel andere toon aanslaan. Woorden van troost en van bemoediging. Hij zegt, wij zijn de besnijdenis. Dat wil zeggen dat hij hier tegen die gemeente van Filippe zegt, wij zijn het ware zaad van Abraham. Het zijn heidenen, hè? Maar het ware zaad van Adam, van Abraham, om Jezus wil. En ze zijn de erfgenamen van het verbond. Want de ware besnijdenis is die van het hart. En niet die van de letter. Hij zegt dat ook prachtig in het vervolg van die tekst. Wij die God in de geest dienen. Dat wil zeggen met hart en ziel. Door de kracht van de Heilige Geest. Wij, zegt hij dan, die in Christus roemen. Waarom? Wel, omdat hij alleen mijn gerechtigheid voor God is. De Filippenzen worden tot dat volk van God gerekend. Moest kijken hoe hij ze noemt in hoofdstuk 1. Daar noemt hij ze de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. En dat omdat ze tot het geloof in Christus gekomen zijn. Ze zijn besneden van het hart. Ze zijn gestorven aan hun vlees. Ze kunnen nooit meer vertrouwen op eigen kennen en kunnen en mogelijkheden. Weet je, kunnen wij het ook zingen? Alle roem is uitgesloten, want hier staat roemen in Christus. Alle roem wat mij betreft is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Dan is het toch die zalige geloofsovergave van de Heer Christus. En dat is bij deze mensen ook zichtbaar gemaakt in het teken en zegel van de heilige doop, toen natuurlijk door onderdompeling, waarbij dat heidense leven achtergelaten werd toen zij onder water gingen en waar zij op mochten staan in een nieuw christelijk leven. Al dat heidendom werd afgelegd en ze mochten een leven hebben voor en met de Heer Jezus Christus. Nou, als je nou je oude leven hebt afgelegd, hoe zou je dan ooit nog op je vlees van weleer kunnen vertrouwen, alsof zij nog door wat te doen of te laten zalig zouden kunnen worden? Nou, en dan wordt hier notabene de eis gesteld door de Joodse dwaalleraars dat ze zich moeten besnijden, terwijl zij notabene gedoopt zijn geworden, ten teken dat zij tot Abraham's zaad behoren, vanwege die inwendige besnijdenis van het hart door de Heilige Geest. Nou, daar hebben wij ons eigen persoonlijke geloofsleven ook aan te toetsen. De meesten van ons zullen wel eens gehoord hebben van Robert Murray McShane, die dat prachtige gedicht heeft. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Hij beleidde in dat gedicht zijn zonde voor God, maar ook hoe hij die gerechtigheid van God heeft ontvangen. Hij schrijft: maar toen mij Gods geest aan mezelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt, toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed, daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vreugd en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. En God sprak mij vrij. En nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nou, ik hoop dat u begrepen hebt wat de ernst was van de dwaling die daar in Filippi voet aan de grond had gekregen. De aanval is geopend. En nu gaat Paulus de blijdschap in de Heere verdedigen in reactie op de dwaalleer van de judaïsten. Ja, lijkt het wel als Paulus voor zijn leven vecht. Want u begrijpt wel, wij kennen allemaal Saulus van Tarsus, hoe die zelf geweest is. Dat die vervuld is geweest met datzelfde zuurdeesem als waarvan deze judaïsten vervuld zijn. Hij heeft de gemeente Gods vervolgd, zal hij gaan zeggen zo. Hij legt nu een persoonlijke belijdenis af. Hij gaat uit zijn eigen leven spreken, waarin hij alles opsomt waar hij zich, wat zijn Jood zijn en zijn zogenaamde vrome vlees betreft, zich op zou kunnen beroemen. Hij zegt: als anderen menen te kunnen betrouwen op het vlees, dat is op hun Jood zijn, op het onderhouden van de wet, dan, zegt Paulus, dan meen ik nog veel meer te kunnen vertrouwen. Uit dat woordje menen van die mensen blijkt al dat ze zich verbeelden dat ze op het vlees kunnen vertrouwen. Nu zegt Paulus: wat mijn Joodse vlees betreft en alles wat daarbij hoort, overtref ik al mijn tegenstanders. En dan gaat hij al zijn prestaties en Joodse voorrechten opsommen. Opvallend zijn er precies 7. Het getal van de volmaaktheid. En dan begint hij met de belangrijkste voor hem. Hij zegt: ik ben besneden ten 8e dag. Precies volgens de wet moest op de 8e dag het kind besneden worden. Uit het geslacht van Israël. Nog preciezer, uit de stam van Benjamin. Waarmee hij zegt: denk erom, ik ben niet iemand die Jood geworden is. Ik ben geen proseliet, ik ben er niet zomaar bij gekomen. Ik ben geen heiden die tot het geloof in Christus is gekomen. Nee, ik ben een Israëliet. Ik kom uit de stam van Benjamin. En dan voegt hij er nog iets bij. Een Hebreër uit de Hebreeën. Dat is een hele oude naam. Die Mozes al aan Abraham heeft gegeven. Moet u nagaan. Abraham was een Hebreër. En dat betekent dus dat Paulus hier, om aan te tonen hoe Joods dat hij is, helemaal teruggaat inderdaad naar de aartsvader Abraham, die ook een Hebreër genaamd werd. Dus al zijn voorouders waren Joodser dan Joods. Dat is wat hij wil zeggen. Maar nou komt er nog een plus boven al die andere Joden. Want zegt hij, ik was naar de wet een Farizeeër. En dat betekent niet alleen dat hij lid was van de orde van de Farizeeën. Nee, hij was volgens de wet een Farizeeër. Dat betekent volgens de wet van Mozes. Dat betekent dat hij het beeld vertoonde, zeg maar, van de ideale Farizeeër. Zijn Farizeeërschap zat hem als het ware in de genen. De secte van de Farizeeën was bekend vanwege hun vroomheid en leer, en ze waren vanwege hun heiligheid en rechtvaardigheid van alle mensen afgezonderd. En ze beroemden zich in de uitleg van de schriften, vandaar dat ze ook gerespecteerd werden, in ere gehouden. Maar nog is het niet genoeg. Het fanatisme van de Farizeeën, Saulus van Tarsus, is zo groot dat hij zichzelf een vervolger noemt hier. In zijn ijver, in zijn fanatisme, een vervolger van de christelijke gemeente. Nou, in feite probeerden die Joodse dwaalleraars de gemeente van Filippi ook te verwoesten. Paulus noemt ze niet voor niets kwade arbeiders en versnijdenis, omdat ze de gemeente, om het zo maar te zeggen, trachten te verminken. En dat tenslotte, na de rechtvaardigheid die in de wet is, was ik onberispelijk. De Joodse gedachtegang was immers, als men hen naar uiterlijke zijde gezien zag hoe serieus, hoe ernstig, hoe godsdienstig men was, men rechtvaardig voor God was. Paulus meende dat echt, met al zijn doen en laten voor God en rechtvaardiger te zijn. Calvijn zegt hier, Paulus spreekt hier van de rechtvaardigheid die naar de gewone schatting van mensen genoeg was. Waarom? Wel, zegt Calvijn, omdat hij de wet van Christus afzondert. En wat is nou de wet zonder Christus? Een dode letter. En nu komen we tot onze derde gedachte. De inhoud van de blijdschap. Want nou gaat er een absolute tegenstelling volgen. Hij zegt nu, maar wat nu voor mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Wat Paulus net allemaal opgestomd heeft, dat was vroeger voor hem winst. Dat waren voor hem bij wijze van spreken allemaal inkomsten. En nu zegt hij, alles wat voor mij winst was, dat blijkt schade te zijn. Dat is zonde. Want alles wat buiten Christus is, is zonde. En dan gaat Paulus hier op een heel bescheiden wijze overigens, want hij wijt er maar een heel kort woord aan, de ommekeer in zijn leven beschrijven. Nou, alle kinderen weten het, als ik het zal vragen aan de kinderen thuis of hier, hoe is Saulus van Tarsus tot bekering gekomen, dan weten jullie dat onderweg naar Damascus, op weg om de gemeente van Damascus te vervolgen, ontmoet hij de Heer Jezus, die tegen hem zegt, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En zo is het in zijn leven begonnen. Zo is hij tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen. En daar gaat het om. Het gaat hier niet zozeer om hoe hij tot geloof is gekomen, maar wat de uitkomst van zijn bekering is geweest. Om wat de Heer Jezus voor hem is gaan betekenen. Hij vervolgde Jezus en zijn gemeente. En hij dacht echt God daarmee een dienst te bewijzen. Zo blind was hij. Maar nu heeft God zijn ogen geopend. Hij heeft het zelf gehoord. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Het is uw hart om de verzen, je hielen tegen de prikkels te slaan. En zodoende heeft hij zijn zonde gezien. En heeft hij gebruik gemaakt van Gods vergevende genade in Christus Jezus. Ja, zegt hij. Ik acht ook alle dingen schade te zijn. Hoe dan? Nou, dat komt om de uitnemendheid, de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Wat een heerlijke woorden. Begrijpt u nu dat hij zegt, verblijd u. Christus is zijn blijdschap geworden. En dat is de reden waarom hij al die dingen waarop hij zich dacht te kunnen beroemen, nu schade acht. Het is misschien wel aardig om te weten dat het woord schade uit de schipperswereld komt. Wanneer de bemanning bang was om schipbreuk te lijden, dan gooiden ze alle overbodige lading van boord. Om tenslotte met een leegschip nog veilig in de haven te kunnen aankomen. Nou, alles wat overboord ging, dat is schade. Dat woord gebruikt hij hier. Alles van Paulus. Alles van u. Alles van jou en mij moet overboord. Om de Heer Jezus Christus te winnen. Om het te kunnen zeggen, wij hebben vader, zoon aan boord. En het veilig strand voor dood. Hij zegt dat het de uitnemendheid is, de voortreffelijkheid, de excellentie, de uitmuntendheid om de kennis van de Heere Jezus Christus. Let erop, hè. Hier wordt Jezus beleden als de Christus. Jezus allereerst als de zaligmaker van zijn leven. Hij is een zaligmaker geworden. Wat moet dat toch voor hem geweest zijn? Zoveel haat gekoesterd tegen Jezus. En dan door zijn zondagsliefde geveld te zijn. En dan je hele leven in dienst te mogen stellen van diezelfde Jezus. En zoveel van hem houden. Omdat hij eerst van jou hield. En Saulus heeft dat nooit kunnen begrijpen. Dat hij het voorwerp is geweest van Gods liefde. En gaat het nou eens in je eigen leven na. Als je het grote voorrecht kent dat de Heer Jezus in je leven is gekomen. Dat hij daadwerkelijk je zaligmaker is geworden. Je kunt het toch nooit klein krijgen. En eigenlijk naarmate je ouder wordt. En je meer en meer jezelf leert kennen. En ook meer en meer van Christus mag leren kennen in je leven. Wordt dat wonder eigenlijk steeds maar groter. En als je dan die grote massa mensen ziet. Die van de Heere niet willen weten. Die al het mogelijke eraan doen. Om zonder de Heer Jezus Christus te leven. En je krijgt dan je eigen zonde te zien. Dan ben je niet beter dan al die mensen bijeen. Dan zeg je, Heere, wat een wonder. Dat u me van die weg die naar het verderf leidde, hebt willen afleiden op de weg die naar het leven leidt. De Heere Jezus Christus heb leren kennen als de weg, de waarheid en het leven. En dan ook Jezus als Christus te mogen kennen, nietwaar? Hij is de gezalfde van de Heere. Hij is de van God geroepen profeet en priester en koning. O dierbare Heer Jezus, U bent toch als profeet in mijn leven gekomen? Met uw woord? Zo is het toch gegaan? Hoe is de Heer je te sterk geworden? Door de kracht van zijn woord en de bediening van de Heilige Geest, zo is het gegaan. En hij is je priester geworden, die hoge priester. Die grote hoge priester die met zijn eigen bloed dat binnenste heiligdom is ingegaan om verzoening te doen voor mijn zonde. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Hij is mijn hoge priester. Wij hebben een hoge priester, zegt dezezelfde Paulus. En dan ook koning. Ja, hij is koning. Hij is die mij geleidt. Hij is koning. Koning tot in eeuwigheid. O, die wonderlijke heerschappij van hem. Dat is wat als hij koning is over je leven. Dan ben ik koning afgeworden. En dan ben ik zijn dienaar. Dat ik zo vroom mag blijven. Uw dienaar. Ten alle stond. Dat. Koning Jezus. En dan moet u hem zien hangen aan het kruis. In mijn schande, om mijn zonde. En wat staat er boven hem? Jezus, de zaligmaker. De koning van de godlovers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Zo is hij koning. Mag ik leven onder zijn genadige heerschappij. En wat zorgt hij goed voor zijn onderdanen. Hij heeft immers alles voor ze over gehad. En dat bloed waarmee hij mij voor God gerechtvaardigd heeft. Met dat bloed heiligt hij ook mijn leven. Daar is kracht. Kracht. Wonderbare kracht in het bloed van het lam. O, wat mag ik dan mijn zalig maken, lieve? Dan is die mijn koning. Dan is die mijn hoge priester. En dan is hij mijn profeet. Die grote leraar der gerechtigheid. En nou, dan gaan we nog verder. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. Nou maakt hij hier als het ware nog een keer de winst- en verliesrekening op. Alles wat winst was, dat is verlies geworden. Ja, erger nog, hij zegt nu, ik acht het alles drek te zijn. Vuilnis. Afval. Het is wat. Als er iemand zich beroemen kan, dan ben ik het wel. Maar om de excellentie van de kennis van Christus heb ik het alles vuilnis geacht. Oud Testamentisch zegt het, uw gerechtigheden zijn voor de Heere als een wegwerpelijk kleed. Als een maanstondig kleed. Zo kijkt hij er nu tegenaan. Wat heeft de Geest toch gewerkt in zijn hart en in zijn leven? Alle eigen gerechtigheid is vuilnis voor God. En waarom is dat nou? Nou, zegt hij, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in vers 9 zegt hij wat hij daarmee bedoelt. En in hem gevonden worden, niet hebben de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Daar staat hier om in hem gevonden te worden. Dat is om te delen in de gemeenschap met de Heer Jezus. Met het oog op de dag van het oordeel. dat onafwendbaar wacht. Dus alleen wanneer wij deel hebben aan die gerechtigheid van Christus, kunnen wij in het gericht Gods bestaan voor de heilige en rechtvaardige God. Want, zegt hij, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, zoals ik eerder leefde in de waan, dat ik door mijn doen en laten nog voor God zou kunnen bestaan. Nee, alleen de gerechtigheid van Christus, zegt Paulus, die redt mij van de dood. Dat is nou de tegenstelling. Eigen gerechtigheid, wegwerpelijk leed. De gerechtigheid van Christus, mij door Gods genade geschonken. Die geschonken gerechtigheid, die redt van de dood. En dan wordt hier gesproken over het geloof van Christus. Wat is dat nou? Nou, dat is de Heer Jezus Christus die voor zijn kerk is uitgegaan om die gerechtigheid te verwerven. Dat is de Heer Jezus Christus die zich door zijn bitter lijden en sterven zich door die weg heen geloofd heeft. Zelfs in de Godverlating schreeuwt hij nog uit, klampt hij zich nog aan zijn God vast. Mijn God. Mijn God. Tot aan het einde toe gehoorzaam geweest. Om die gerechtigheid die hij verworven heeft uit te delen. Zelfs aan een wederhorig kroost, een ongehoorzaam en tegensprekend volk, om altijd bij hem te wonen. En als wij daar nu oog voor gekregen hebben, dan weten we dat het geloof niet iets verdienstelijks is. Je hebt wel van die mensen, ik heb het van de week nog meegemaakt. Dat iemand tegen mij zei, ja, maar ik geloof wel, hoor. Ik geloof wel heel anders dan u. Maar ik geloof wel om iets verdienstelijks in dat geloof te verwoorden. Het geloof heeft totaal niets verdienstelijks. Want het is een gave van God. Het is slechts het instrument waarvan de Heilige Geest zich bedient om ons Christus te eigenen. En vanwege dit geloof kan Paulus in hoofdstuk 4 vers 4 zeggen: verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het u opnieuw, zegt hij dan, verblijd u. Nou nogmaals, hij verkeert in gevangenschap. Hij houdt zelfs rekening met het martelaarschap. Maar toch schrijft hij in hoofdstuk 2 vers 17... ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, dat ziet dus op zijn dood, en over de offeranden en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij. En verblijd mij met u allen. Weer die blijdschap, hè? En dan heeft hij het hier over zijn eigen dood. En om datzelfde verblijd gij u ook, en verblijd u ook met mij. Ja. Klinkt heel erg ingewikkeld, maar ik zal het proberen met een enkel woord duidelijk te maken. Zoals Paulus zich verheugt over zijn eigen offer, dat is zijn eigen lijden en gevangenschap en zijn eventuele aanstaande martelaarschap. Dat ondergaat hij in vreugde. Dat lezen we al meer, hè, dat het de discipelen een vreugde was om voor Christus te lijden. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Maar dan spreekt hij ook over het offer van de Filippenzen, want ook zij kenden de verdrukking en gevaar die het christen zijn met zich meebracht. En hij spreekt ook over de bediening van de offers in de zin van ze zorgden ervoor dat er geld bij Paulus in Rome kwam. Ze hadden zorg voor Paulus. Nou, dat is voor Paulus alleen maar blijdschap geweest. Hij mag zich verblijden in wat hem overkomt. En dan mag hij ook nog horen hoe broeders en zusters die ook in verdrukking verkeren, met hem meelijden. En dan ook nog zorgen dat hij wat heeft om te kunnen kopen eventueel. Hun financiële zorg voor Paulus. En zo verwacht hij nu van die gemeente dat ze in diezelfde blijdschap zullen volharden. Ook als zij lijden. En dan staat er weer hier, een gebiedende wijs, als bewijs dat verblijden in de Heer een blijvende opdracht is voor de kerk van de Heer. Ook vandaag. Wij gaan daar nu van zingen. En dan luister je ineens weer heel anders naar die psalm. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Verblijdt u dan in de Heere. Ik zeg u opnieuw, verblijdt u in de Heere. Amen. Ja, nou gaan we dus Psalm 118 zingen. Nee, Psalm 89, het zevende vers.